Is anybody for that? Mijn vraag is of u die eerste vraag voor uzelf even wil beantwoorden. Als u de pen heeft, kunt u opschrijven van welke situatie in uw leven hebt u op dit moment een bijzondere wijsheid nodig. Ik denk dat we allemaal behoefte hebben aan wijsheid. Iedereen komt in het leven zo vaak situaties tegen dat je denkt van, ja, wat is nou wijsheid? Wat moet ik nou doen? Wat is de wil van God hierin? Hoe neem ik hier de juiste beslissing? En dat kan in je relaties gaan, dat kan over de keuzes die je moet maken voor de toekomst. En ja, het zijn eindeloos veel dingen waarbij je dus wijsheid nodig hebt. En ook als samenleving hebben we heel veel behoefte aan wijsheid. Als je gewoon het nieuws volgt en je ziet waar de regering mee bezig is, waar mensen mee bezig zijn. Bij ons in Nederland hebben we nu dan heel die stikstoftoestand, ik weet niet of die ook heel erg speelt in Vlaanderen. En de dingen van het klimaat, de gevolgen daarvan. En verschillen tussen arm en rijk steeds toenemen. De wereldwijde verschillen ook in dat opzicht. En zoveel dingen waar je van afvraagt van jou, hoe moet je daarin handelen? Wat is wijsheid? En wie is eigenlijk echt wijs? Aan wie moet je dat nou vragen? En wie heeft nou echt dat inzicht om goede antwoorden te kunnen denken? De Bijbel is heel veel gezegd over wijsheid. Een van de bekende boeken over wijsheid, dat is het boek Job. En Job had ook een aantal vragen waar hij antwoord op wilde. Job die was buitengewoon rijk, heel dankbaar. Hij was een man die God met heel zijn hart diende. Het boek begint ook met de beschrijving dat God zelf zegt van Job. Van, heb je wel eens naar Job gekeken? Echt een man die mij heel zijn hart mij toegewijd is, wijst van het kwaad. Maar Job die wordt dus, gaat allemaal mis in zijn leven. Zijn kinderen, 10 kinderen, die komen er 1 keer om bij een ernstig ongeval. En dan verliest hij ook nog al zijn bezit. En uiteindelijk verliest hij ook zijn gezondheid. En dan zit hij dus op zo'n asthoop zit te krabben. Zijn diepste en zijn grootste probleem, wat hij dan heeft, is niet direct al die dingen die gebeurd zijn, maar het feit dat God dat laat gebeuren. Daar komt hij niet uit. Hij heeft altijd zo geredeneerd van als je God dient, dan gaat het goed met je. je, ja, als je God loslaat, dan je bezit je tegen God, je bent goddeloos, ja, dan word je gestraft. Dan gaat het dus niet goed met je. Nou, hij kreeg een aantal vrienden die om hem heen kwamen staan, maar die vonden dat eigenlijk ook. Die dachten ook volgens precies datzelfde schema van de oogst wat je gezaaid hebt. En dus zeiden ze tegen mij, Job, van ja Job, sorry, maar je hebt natuurlijk gezondigd in je leven. Dat kan je anders. Anders zou je dit niet overkomen. En Job die wist dat het niet zo was. Hij wist wel dat hij een zondaar was, maar hij wist ook dat hij dus toch binnen de menselijke mogelijkheden naar Gods wil had geleefd. En je dacht, God, dat kan toch niet? Wat hier gebeurt is niet eerlijk. U bent gewoon niet rechtvaardig. Dus hij was heel erg in gesprek, in opstand met God. En hij zocht naar wijsheid. Zijn vrienden zeiden, want wij zijn wijs, luister naar ons. Job zei, ik ben wijs. Maar uiteindelijk wist hij helemaal antwoorden te geven op deze vragen. En dan gaat Job een hoofdstuk schrijven. Het staat midden in het boek Job, hoofdstuk 28. En dan schrijft hij over de zoektocht naar wijsheid. En hij begint dan met de menselijke wetenschap, met menselijke technieken. Dan gaat hij het hebben over de mijnbouw. En dan beschrijft hij hoe mensen in die tijd al in staat waren om alle mogelijke delfstof en kostbaarheden te zoeken en te vinden. Die mijnschachten graven, hoe ze diep onder de grond door bezig zijn en zo. In die tijd toppunt van techniek en van menselijk kunnen. En dan, als hij dat dan aan het schrijven is, dan zegt hij op een gegeven moment, maar, goed, we zoeken naar allerlei delfstof, dus we vinden dat maar de wijsheid. En dat ga ik voorlezen, vanaf vers 12, maar de wijsheid, waar moet je haar zoeken? En het inzicht, waar is dat nou te vinden? Geen sterveling weet de weg erheen. De wijsheid is niet in de land der levenden. De oervloed zegt, ze is niet bij mij. De diepste zee, bij mij evenmin. De wijsheid is niet te koop voor enig goud, nog kan ze in zilver worden afgebroken. Kostbaarder is ze dan het goud van Ophir, dan de duurste onyx of saffier. Ze wordt niet geëvenaard door goud of glas, zo kostbaar in die tijd. Niet verworven voor schade van het fijnste goud. Vergelijk haar, de wijsheid, dus niet met robijnen of kristallen. Een buidelwijsheid is meer waard dan parels. Topaas uit jullie kan hij niet evenaren, ze is kostbaarder dan zuiver goud. Maar van waar stamt de wijsheid dan? Er inzicht, waar is het te vinden? De wijsheid is verborgen voor de blik van de levenden. Ook aan de vogels in de lucht laat ze zich niet zien. En de afgrond en de dood. Ze zeggen allebei, onze oren kennen haar slechts uit geruchten. Maar God kent haar wegen. En hij weet waar ze toe blijft. Want hij ziet tot aan de randen van de aarde. Onder heel de hemel ontsnapt niets aan zijn blik. Toen hij de kracht schiep van de winden en de wateren omgrensde. Toen hij zijn wet oplegde aan de regen en de regen van de donderwolken baande, zag hij de wijsheid. Hij toetste haar, hij peilde en doorgrondde haar. Met andere woorden, hij zegt, wij mensen, ten diepste weten wij niet. Wij kunnen de werken, echt het inzicht, het verstand, de wijsheid, dat bezitten we niet, dat is hij alleen maar bekend bij God. Nou, wat bedoelt hij dan met wijsheid? Wat is wijsheid? Nou, in de Bijbel is wijsheid bijna altijd praktisch inzicht. Dus hoe je moet handelen in bepaalde omstandigheden, hoe je kennis in praktijk kunt brengen. De studiebijbel, die heeft een definitie, daar moet je wel een beetje op houden, maar de wijsheid is de kunst om doelgericht en heilzaam te leven. Dus het gaat over het praktische leven. Maar dan wel in eerbiedig ontzag voor God naar de orde die hij in de Bijbel en de schepping heeft geopenbaard. Tot ons eigen welzijn. Wijsheid, zei ik in de Bijbel, heeft twee aspecten. Aan de ene kant is dat praktische inzicht. Aan de andere kant is het ook wel dat nadenken over die levensvragen. Zoals Job deed van, waarom overkomt hij dit? Daar heb ik ook wijsheid voor nodig. Die twee dingen, die hebben we dus nodig. Daar gaat het over als het gaat over Bijbelse wijsheid. Het schoolvoorbeeld van praktisch inzicht is natuurlijk Salomo. Ik denk dat we dat voor de meeste van ons allemaal kennen. Van de twee dames die allebei een baby gekregen hadden. De een die, de baby van de een stierf door haar onhoudbaarheid. En bleef die andere, dan heeft dus zij stiekem haar kind verwisseld met dat van die ander. Nou ja, dat, je begrijpt dat de moeder van dat kind, dat verwisseld werd, daar niet blij mee was. Dus dat werd een rechtszaak, van uiteindelijk bij de hoogste rechter, bij Salomo. En die moest een oordeel bellen. En hoe doe je dat nou? Als ze allebei zeggen dat het is mijn kind. Nou ja, toen uiteindelijk er niet uitkwam, zei hij het slot van, weet je wat, ik doe dat kind gewoon in tweeën delen en ik krijg allebei de helft. Dan is het heel eerlijk. En ik moet me voorstellen dat dus de moeder van dat kind helemaal hysterisch is. Dat gaat niet gebeuren. Laat het kind dan maar leven. Geef dan in vrede maar aan die Lellebel. Maar ik hoef het maar niet. En die andere zei, oh, lijkt me een goed idee. Dus was het vrij duidelijk wie de moeder was en wie niet. Maar dat is dus praktische wijsheid. En je merkt bij zoiets, het is eigenlijk ook een gave van God. Hè? Dat is toch iets wat je niet van jezelf doet. Zo'n inzicht, dat is echt een gave van God. Ja, hoe kom je aan wijsheid? Ja, ik denk dat je dat zou vragen aan mensen, dan komen mensen daar. Dan moet een goede opleiding volgen. En nou, ik heb eens naar Nederlandse opleidingen gekeken. Ik heb geen idee wat er allemaal hier in Vlaanderen is. Maar je hebt natuurlijk overal heb je universiteiten, scholen enzovoort. Dus ik heb het zo op een rij gezet. Allerlei dingen. Naar Leidse onderwijsinstellingen. Daar heb ik zelf nogal wat uren mee doorgebracht. Maar de vraag is van, word je daar nou echt wijs van? Je krijgt een hoop kennis. Maar word je daar nou wijs van? Nou, is dat blad Happiness, is dat hier bekend?
Nee.
Dat is een blad wat heel veel mensen ook wijsheid in zoeken. Dat is echt zo'n blad wat uitgaat van allerlei spiritualiteit. Ja, alles is goed en boeddhisme en christendom en alles wordt op één hoop gegooid. Dat is het dan. En als je dan gaat lezen, dan uiteindelijk zeggen ze van, ja, de echte wijsheid. Dat moet je zoeken in het goddelijke in jezelf. En dan is het heel belangrijk om in contact te komen met jezelf. Maar ik vrees dat dat toch uiteindelijk gaat uitwerken. Want als wij zelf wijsheid tekort komen, hoe moet je het dan in jezelf zoeken? De Bijbel zegt niets van het goddelijke in onszelf. Die zegt dat wij, ja, dat wij in de duisternis wandelen van nature. Als er al iets goddelijks in onszelf is, dan is het de geest van God, de Heilige Geest. Maar dat is niet van ons, dat is de geest van God die in ons woont, in ons wil leiden. Maar dat is dus heel wat anders. Dus met happiness kom je uiteindelijk ook niet zo goed verder. Dan heb je natuurlijk nog al die tegeltjes, die heel veel dingen leren. Hè? Ik heb er één maar opgezocht. Er staat zelfkennis, dus het begin van alle wijsheid. Dus ja, het is bijna hetzelfde dan met happiness. Dus daar kom je ook niet zo heel veel verder mee. Als ik nog even terugkom op dat betoog van Job, want dat was nog niet helemaal klaar met lezen. Dus ik lees het laatste stukje nog even vanaf vers 25. Toen hij de kracht schiet van de winden en de wateren onbegrensde, toen hij zijn wet oplegde aan de regen en de regen van de donderwolken baande, zag hij dus God de wijsheid en hij toetste haar. Hij peilde en doorgrondde haar, maar tegen de mens, zei hij, zie, de vriezen des Heeren. Zoals u hier goed zag voorkomt. Dat is wijsheid. En van het kwade te wijken, dat is inzicht. Ja, hier goed zag voorkomt. De vriezen des Heeren, dat is wijsheid. Dat betekent dus dat als God alleen wijsheid heeft, dan is de bron van wijsheid, dat is God. En dan kunnen we alleen maar wijsheid en inzicht ontvangen in die relatie met God. En de vrezen des Heeren, dat betekent inderdaad een houding van afhankelijkheid naar God. Een houding van liefde, maar ook van groot ontzag voor God. En want, we hebben toch nog vanmorgen weer ook over gesproken. En God is
Hij is zo ongelooflijk heilig. Hij is onze schepper, de schepper van hemel en aarde. Hij gaat verder boven ons verstand. En de wet, ik weet niet wie dat zei, maar over Jesaja gesproken. Die op het moment dat hij God ziet op zijn troon en dat al die engelen roepen: heilig, heilig, heilig is de Heer. Dat hij dan denkt dat hij niet overleeft. Dan zegt hij: wee mij, ik verga, want ik ben mens onder lijn van lippen. Nou, misschien moet je dat beeld van God ook vasthouden. Naast alle hele mooie dingen die we lezen van Gods vader, maar dus nabijheid dat allemaal waar is. Maar die heiligheid van God. En dus in dat plezierig ontzag voor God, daar is dus een bron van wijsheid. En zoals is in een spreuk staan, in een vers, ik heb dat niet in de Bijbel. Maar er staat: de vrezen des Heeren is het begin der wijsheid. Dus de bron, de oorsprong van wijsheid. Het kennen van een hoogheilige, dat is verstand. En een variatie erop zegt Jezus, dat is het van kennen van God, is eeuwig leven. Dat is het dus. Ja, hoe groei je dan in wijsheid? Ja, door het kennen van God natuurlijk. Maar ik lees een paar spreuken, letterlijk uit de boek Spreuken. Er staat: het beginsel van wijsheid is verberg wijsheid. Dat klinkt logisch natuurlijk, maar het betekent dat je, als je niet de houding hebt om wijs te willen worden, als je niet zoekt naar wijsheid, vind je dat ook niet vanzelf. Dus je moet ook wel het willen verwerken. Je moet ook die houding en het verlangen ook naar God en het verlangen om door hem ook geleid te worden. De andere spreuk uit Spreuken op de tekst is: nou, houd vast aan de vermaning. De tucht, staat in een andere vertaling. Laat niet los, neem haar in acht, want ze is je leven. Dus als je zoekt naar wijsheid, moet je ook bereid zijn om je eigen ideeën kritisch te bekijken en om naar tucht en vermaning je corrigeren en naar te luisteren. Als je dat niet kunt, dan wordt het moeilijk om te groeien in wijsheid. En het is nooit leuk als iemand je corrigeert, maar je kunt er ook dankbaar voor zijn. Een andere spreuk uit Spreuken: ga niet het pad van goddelozen. Bewandel niet de weg van die boosaardig zijn. Mijd hun weg, betreed hen niet. Ga eraan voorbij, loop door. Maar we zitten in een maatschappij waarin iedereen toch altijd in allerlei, ja, soorten, maar je zit dan een soort bubbels, een soort groep waarmee je te maken hebt. Van je collega's, van je medestudenten, van je familie soms. Of mensen met wie je samen fitness doet, of sport, of wat dan ook. Het is altijd heel moeilijk om, als je echt met mensen verbonden bent, en heb je een feestje met mensen, of wat dan ook, om dan, als die mensen dingen doen van wie jij weet in je hart, dit is niet de wil van God, dit is niet goed. Om dan de moed te hebben te zeggen van: sorry, ik doe hier niet aan mee. Dit is niet, hier kan ik niet achter staan. Die druk van een groep, die kan heel erg groot zijn. Met name voor jongeren, tieners en jongeren, is het ontzettend moeilijk om als een groep dingen doet waarvan zij weten van: het is niet goed, om daar nee tegen te zeggen. Want je komt dus gelijk uit de groep. Of je loopt het risico ervan. Maar het is wel de keuze die staat om wijs te zijn. Moet je de goede weg kiezen, moet je de keuzes maken om de weg te gaan van God. Ook als dat betekent dat je soms daarvoor uit de groep komt te staan. Het spreuken vier nog, een paar kleine dingen. Er staat: mijn zoon heeft aandacht voor mijn woorden. Dus een soort verhouding: de zoon spreekt tot de vader, spreekt tot de zoon. Dus een soort opvoedingscontext. Mijn zoon heeft aandacht voor mijn woorden. Geef aan mijn uitspraken gehoor. Houd ze steeds voor ogen. Bewaar ze in de diepst van je hart. Dus wijsheid heeft ook te maken met wat je toelaat in je hart. Ook waar je verlangen ligt. Waar je naar verlangt, daar vul je ook je leven mee. Dus wijsheid, als God de bron van wijsheid is, dan moet je ook afvragen van: is mijn verlangen er ook echt op God gericht? Waar is mijn hart vol van? Wat bepaalt mijn denken? Nou, daar gaat het hier om. En tot slot, nou, het is geen nieuws, denk ik. Neem nooit leugens in de mond, laat geen bedrog over de lippen komen. Dus die openheid en eerlijkheid.
dat in het Oude Testament over wijsheid. Dus de afgelopen in het Oude Testament over wijsheid. Ik ben bezig op de evangelische toerisme school met een aantal boeken over wijsheid om daar lessen op te geven. Dat is buitengewoon interessant, maar er staat dus echt heel veel in het Oude Testament. Maar ik ga naar het Nieuwe Testament over wijsheid en dan kom je natuurlijk vanzelf ook bij het onderwijs van Jezus. En als je wijsheid wil leren, een volgeling van Jezus wil zijn, nou dan heeft hij heel veel daarover te zeggen. Heel bekend is zijn reden op de berg destijds, we noemen dat de bergreden, dus Matthäus 5, 6 en 7. Er zijn heel veel praktische dingen, gewoon dingen over levenswijsheid. En dan gaat het ook voortdurend als het over je hart. Ten diepste, de keuzes die je maakt komen voort uit je hart. En ook over dat je ook daarna moet leven. Hij zegt van als je bijvoorbeeld gaven geeft, je doet dat met je hart voor het oog van God, maar niet voor mensen om door hem gezien te worden. Of als je vast, doe het voor het oog van God, maar niet voor mensen. En als je bidt, doe het dan voor Gods aandacht en niet voor mensen. En als het gaat over geld, wie dien je dan? Wie is jouw Heer? Is dat het geld of is dat God? Waar gaat je hart naar? Dat zijn allemaal onderwijs van Jezus in die bergreden. En aan het einde van die bergreden, we kennen zo'n kinderliedje, van een wijsman die bouwde zijn huis op de rotsen en het blaas hem op het zand. Nou, dat is, komt eigenlijk op het eind van die bergreden, het eind van hoofdstuk 7, meen ik, van Matthäus. Dan zegt Jezus van, als je niet alleen maar naar mij luistert, maar je doet ook wat ik zeg, dan ben je wijs. Dus wijsheid moet je ook dan in praktijk brengen. En dan is dat plaatje, dat is uit Japan. Dat is eigenlijk een illustratie van waar Jezus gezegd heeft, niet alleen naar huis staan. Wat we duidelijk moeten gebouwen op hoe je fundeert. Ja. Dat zat je zelf al weg. Ja, nou, zo is eigenlijk het leven van een mens die wel dingen hoort, maar die ze uiteindelijk niet in praktijk brengt. Als je denkt aan Salomo, die was dus te voorwijs, die man. En ik vind het grote raadsel van zijn leven, en dat hij aan het einde van zijn leven, dus door al die vrouwen die hij heeft, ze daar alle ruimte geeft om hun afgoden te dienen en op een gegeven moment daar zelf ook in meegaat. Dus dan al zijn wijsheid, die weerhield hem dus niet van om dingen te doen, maar dat hij heel goed wist dat het dwars tegen Gods recht inging. Met alle dramatische gevolgen die dat heeft gehad voor de geschiedenis van Israël. Dus je moet het wel doen. Paulus die spreekt over wijsheid in de brief aan de Corinthiërs. Gemeente aan de gemeente in de grote Griekse havenstad Korinthe. De schrijft die, want Joden blijven tekenen eisen, Grieken wijsheid verlangen, maar wij verkondigen een gekruisigde Christus. Voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, maar voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, Gods kracht en Gods wijsheid. Moet je bedenken dat in Griekenland, dat was natuurlijk wijsheid, dat was gewoon, ja, dat draaide het allemaal om. Door de cultuur, daar was gericht op het zoeken naar wijsheid. Ik bedoel, wij hebben onze popidolen en zo, daarbij, in het algemeen, kunnen het hier doorleven, maar dat, maar mensen zeg maar helemaal geestelijk aan het zijn. En dan achteraan, in die tijd gold dat voor mensen, voor wijsheidssprekers, zeg maar. Voor mensen die heel goed waren in de reden, kunst en dergelijke, maar die ook ja, diepe filosofische gedachten konden uitzien en konden uitspreken. Mensen waren zo nergens mee bezig dan dat, daar is mensen achteraan. En in die Griekse wijsheid, dat was ook het idee van dat bijvoorbeeld alles wat materie was, wat aarde was, wat je lichaam en zo, dat hoorde eigenlijk allemaal bij iets negatiefs. Dat was gewoon slecht. Het goede, dat was vooral ja, het geestelijke. Dat zat ook in het spirituele. Vandaar dat ook in die gemeente in Corinthe zoveel aandacht was voor tongentaal. En alles wat met zeg maar, toch meer extase te maken had. Want dat was het ware. Maar het lichaam en dat soort zaken, zoals de opstandeling, dat kon eigenlijk wel om. Dat was echt de waarheid in de Griekse cultuur. En het idee van een man als Jezus, die gekruisigd wordt, dat is het grootste vernedering die er bestaat, maar daar ook nog opstaat. En de opstanding van het lichaam
verkondigd. Dat was bijna in de oren van het Griekse denken, was dat gewoon echt verschrikkelijk. Het was echt onzin, konden ze niet meer leven. En voor Joden was natuurlijk de kruisiging het idee dat de Messias, de door God bezondigde, gekruisigd zou worden en dan op zou staan. Eigenlijk ook al een grote waarheid. Dus vandaar dat het staat voor Joden een aanstoot voor heidenen en waarheid. Maar zegt hij, het was uiteindelijk Christus is de kracht en de wijsheid van God. Want alleen door hem is het werkelijk leven. Alleen door hem is de verlossing en de verzoening. En alleen hij kan antwoord geven op de vragen die we hebben vaak over het lijden en over al die dingen. Want hij is er zelf dwars doorheen gegaan. Hij heeft als geen andere lijden op zich genomen. Hij heeft het van zijn ziel ervaren. En de dood opgestaan in het leven. Dus Christus is wel degelijk Gods antwoord en Gods wijsheid. Maar het is ook vandaag de dag helemaal niet populair. Ik denk niet als je met vandaag christen wordt, dat iedereen zegt van, oh geweldig, hè? Nou, dat is een goede keuze die je maakt. En dus als het om de wetenschap gaat, de universiteiten, een van de eerste dingen die je leert is van dat je God als het ware tussen haakjes moet zetten. Want we kunnen daar niets van bewijzen, dus we doen net als God niet bestaat. Dus God speelt geen rol in de wetenschap. En toch zijn er, Godzijdank, miljoenen mensen in deze wereld die geloven in Christus en die ervaren in hun leven dat hij de wijsheid is. En er zijn vele wetenschappers die ook in wetenschap bedrijven, maar dan wel vanuit een geloof in God. Dus waar je daar nog niet ontmoet, dan al die kreten die je er vervolgens hoort. Paulus die spreekt ook aan de gemeente in Colosse, en neemt hij het ook over Christus opnieuw. En dan zegt hij die ene uitspraak, het schitterende hoofdstuk ook. Maar Christus in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. De vrezen des Heren, dat ben je dan eigenlijk weer terug, dat is het kennen ook van Christus in hem. En alle wijsheid, alle kennis, alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. Dus die wijsheid van God is niet los verkrijgbaar. Maar het is iets wat je in de relatie met God, in het kennen van Christus, van hem ontvangt. Om ook in je dagelijks leven de goede keuzes te kunnen maken. Hij verlicht je verstand, hij helpt je de waardesysteem. Je wordt van binnenuit veranderd, waardoor je door leiding van Gods geest ook een keuze kunt maken. En dan kom je dus op Jacobus. Jacobus in het eerste hoofdstuk heeft het ook over wijsheid, in vers 5. En dan heeft het eigenlijk over een situatie waarin je beproefd wordt. De situatie van moeite in het leven, van crisis, die je ervaart als verzoeking of als beproeving. En dan zegt hij vaak in zo'n situatie, als er iemand van moeite in wijsheid te kort schiet, laat hij dan die wijsheid vragen aan God. Die aan ieder overvloedig geeft, en ook geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Nou, dan kun je het in aanhoog zeggen. Ja, dat is mooi, zo'n belofte van God. Maar er staat er nog iets achter, en dat lees ik ook vers 6, maar laat hij er in geloof omvragen. En daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, die lijkt op de helft van de zee, die door de wind voortgestuurd en op en neergeworpen wordt, want zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heer. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn leven. Ik denk, dat is wel jammer dat dat eruit staat. In geloof omvragen en daarbij niet twijfelen.
Ja, dat is wat ik soms bestemd in plaats van met een kant. Dat kan ik niet doen.
Ja. Dat is wel een lastige. Dat is wel lastig, hè? Het is een lastige vers. Want je vraagt om iets. En betekent dat nou dat je dan heel zeker niet weet dat je krijgt? Dat je dan alleen pas maar krijgt? Dat betekent het niet. Het lijkt van zo, maar het betekent eigenlijk iets anders. Het woord twijfelen, het Griekse woord twijfelen. Dat betekent dat je geen keuze kunt maken. Dat je als het ware in jezelf zegt. Dat je innerlijk verdeeld bent in twee. Zo staat het ook achter. Hij is innerlijk verdeeld. Dat betekent iemand in dit verband, dat het iemand is die wel in God gelooft, Jezus Christus, maar eigenlijk heel weinig mee doet. En ook niet echt naar leeft. Maar in deze situatie is het dan handig om bij God terecht te kunnen. Dan is God dus een soort eerste hulp bij ons. Zo'n soort ding aan die je gaat je eigen gang, je gaat je eigen weg. Ja, daarin speelt geloof in God eigenlijk nauwelijks een rol. Maar als het dan moeilijk wordt in je leven, dan roep je tot God en dan wil je ook gelijk antwoord en dan hoor je het. Dan heb je het. En hier staat, als je dat doet, dan heb je dus, sta je dus met de ene been in de wereld, zeg maar, en de andere been wil je bij God zijn. Dus dan leef je niet werkelijk uit de relatie met God. Dan ben je dus echt iemand die kinderlijk verdeeld is, die heen en weer slingert alsof hij op de engel de golven van de zee of zo. En er staat er zo iemand is dubbelhartig, letterlijk staat er tweezielig. Dus hij heeft gewoon twee verschillende dingen in zijn dienst. Nou, als je vanuit die houding dit gaat tot God, dan moet je niet vreemd op kijken dat er verder weinig gebeurt. Maar als je wel met je hart op God gericht bent, dan mag je er zeker van zijn. En ik bedoel niet dat we volmaakt zijn in ons geloof, want dat word ik niet meer. Maar als het gewoon jouw verlangen is, dat het jouw weg is, dat je intentie, je bedoeling is om echt God te volgen met alle beperkingen die dat je met een natuurlijke druk op hebt, dan mag je zeker zijn van alles. Je God vraagt om wijsheid in crisissituaties, in moeilijke situaties, waarbij je dus goed en al kennis af. Dan mag je dan echt ook vanuit gaan, want God wil het graag in de Staten. En we hebben overvloedig gegeven, daar mag je dus vanuit gaan. Maar het leven is toch dat leven met eerbiedig ontzag voor God. Dat is de basis als het ware. Nog even over Job. Hoe liep het nou ook weer met hem af? Job roept tot God en er gebeurt niks. Zijn vrienden die bewijzen hem van alles en nog wat, maar komen daar eigenlijk ook niet uit. Op een vierde vriend die er ook niet helemaal uitkomt en Job zegt tegen God van God. Het is zo onheerlijk. Waarom antwoordt u mij niet? Antwoord naar de schat. En uiteindelijk krijgt hij nog een antwoord. Dan gaat God spreken. Dat lees je in de laatste hoofdstuk van Job. Wat is nou dat antwoord van God? Is het niet dat het is? Wat zegt God eigenlijk dan tegen hem? Op die vraag van waarom hij moet blijven. Dat was God is alleen maar tegen Job vertellen wie hij is, wie hij schepper is. En dan laat God heel veel zien van zijn schepping. Dan zegt hij nou, Job, waarom was jij eigenlijk? Als ik de zon op laat komen en weer onder laat gaan. Als de donderwolken er zijn en er is niet. En waar was jij toen aan de zee haar grens werd gesteld? En waar was jij toen ik de leeuw heb geschapen? En de reden, en noem maar op. En als Job die zegt dan hier, ik leg mijn hand op mijn mond, ik zeg niets meer, want ik heb wel tegen u gesproken, maar het is absoluut niet waar ik over had. En dan gaat het volgende keer verder, en dan komen de twee dieren langs, die wij helemaal niet meer kennen. Ze staan wel een aantal van die dieren, maar dat klopt helemaal niet, maar echt enorme, overweldigende dieren die door geen mens te bedoelen zijn. En dan zegt van, kijk, Job, die heb ik gemaakt. Ze luisteren naar mijn stem. En ja, weet het nog zo goed, Job. Kun jij dan iets met dat feest? Zou jij hem zijn staart hebben vastpakken? Dat jij iets mee moeten doen? Ja, en dan is Job, die staat helemaal stil. En die kan alleen maar nog buigen. In diep en zacht voor wat is. En als hij dat doet, dan komt er ook een keer naar hem los. En die leren voor zijn vrienden, dat ze. God het eigenlijk woord op zijn vrienden die allemaal zo goed is. En dan gaat het anders met om. Maar uiteindelijk is dat geen antwoord wat God gegeven heeft, maar het antwoord wat God gaf was alleen maar het besef van zijn grootheid. En dat je hem kunt vertrouwen. En dat hij onvoorstelbaar wijs is. Als hij al die dingen zo gemaakt heeft, is God zo wijs dat hij ook in mijn leven kan doen wat goed is. En tegenover die enorme grootheid van God en de problemen van mij toch eigenlijk wel wat kleiner dan ze lijken. En dan is er maar één ding, en dat is dat je ieder ontzag voor God, dat je weet van God, ik krijg niet altijd antwoord op mijn vraag. Er zijn dingen waar ik niet uitkom. Ik zou het zo graag willen weten, maar u laat het mij niet zien. Maar u bent zo groot. U bent zo almachtig. U bent zo betrokken ook op ons leven. Dat ik u volkomen kan vertrouwen. En dat ik weer ontzag voor God. Dat is wijsheid. Ook als je geen antwoord krijgt op je vragen. Dus ja, God kan hele praktische dingen laten zijn. Hij kan je helpen in wijsheid, maar het kan ook zijn dat je geen antwoord krijgt op je vraag, maar dat wel een besef krijgt van Gods nabijheid. En dat je hem mag vertrouwen, ook als het lijkt of de weg helemaal de verkeerde kant op gaat. Dat is denk ik ook een les in wijsheid. Vandaar dat de laatste tekst die ik laat zien, het Spreuken, vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baart hij voor jou de weg. Ik heb onderaan dat ik niet heb uitgedeeld ook de vraag van wat helpt je nou? En helpt dit wat ik gezegd heb, wat de Bijbel ook gaat zien, helpt het om wijsheid te vinden in jouw situatie? En als dat zo is, hoe ga je dat dan toepassen? Daar mag je even over nadenken, hetzelfde als opschrijven van thuis doen. Ik wens jullie ons zegen met zijn wijsheid. Thank you.